Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Ja, een heel gelukkig nieuwjaar. Voor jou, Dennis van Eersel. We hebben elkaar nog helemaal niet gezien. Nu nog steeds niet eigenlijk, in leven en lijven. En Dennis Kranenburg zit hier in feite, nou ja, een paar tiental meters vandaan. In Spanje namelijk, waar de zon nu schijnt, waar Feyenoord op trainingskamp is. En we gaan wat nieuws doen. Dat waren ooit Jos Statense woorden, toen die Sport 7 begon. Dat was niet een heel groot succes. Hopelijk dat dit een beter lot gaat krijgen. We gaan het hebben over Feyenoord en over het nieuwe jaar en dergelijke. Dus je zit lekker in de zon, hè, Den?
Heerlijk, ja. De weersvoorspellingen die waren bijzonder slecht toen we deze kant op gingen. Echt, ik geloof, 60 mm regen per dag werd er zo'n beetje voorspeld. Het schijnt wel vanavond te gaan regenen. Maar ja, als die zon dan toch een klein beetje schijnt en je hoort de berichten uit Nederland dat het daar volle bak sneeuwt, dan moet je iedere zonnestraal die je mee kan pakken, toch even meepakken.
Hoe is het bij jou, Dennis? Gelukkig nieuwjaar trouwens.
Gelukkig nieuwjaar, Frank. Gelukkig nieuwjaar, Den.
Het is weer. En voor iedereen die aan het kijken is natuurlijk.
En voor iedereen die aan het kijken en aan het luisteren, Frank. Het blijft een podcast. Ik weet, er komt de camera bij en jij benadert het alleen, alleen maar als video. Maar het blijft een podcast in de basis. Hè?
Ja, en daarom maar heb het is jij ook van die oortjes om met van die draadjes. Omdat het er toch niet uitmaakt hoe het eruit ziet.
Het gaat om de inhoud. Het gaat bij mij allemaal om de inhoud. En ik heb dat is wel heel veel inhoud.
Ja. Huh? Ja. Ja, je hebt echt heel veel inhoud.
Daar moet ik het van hebben.
Ja. Zo is het. Maar een beetje uitkijken met de sneeuw, hè?
Ja, nou, het wordt wel echt glad bij ons in de regio. Dus dat ontlopen jullie met IJssel en dergelijke. Nou, daar kan Ed van alles over vertellen. Dat is ook aan het doen bij ons natuurlijk.
En jij volgens mij zelf ook, toch? Jij kan er zelf ook wat over mee vertellen, toch? Over die IJssel.
Nou, ik was een paar dagjes weg geweest en op de terugrit. Je ziet mensen wel gekke dingen doen ook, hoor. Dat je denkt van, ja, iedereen kan een keer een afslag missen in het leven. Maar dan pak je die en dan draai je om. Maar op het laatste moment terug de snelweg op is sowieso niet zo'n handig idee. Dat hadden we op de terugrit van iemand voor ons. Maar door die gladheid, ik zei al van, ja, die gaat zo meteen tonden. Dus gelukkig konden we zelf op tijd remmen. Anders waren we het jaar met een ongelukje begonnen. En dat moet je niet hebben.
Nee. Hey, morgen, Dennis, Kranenburg in dit geval, wordt hier 70 mm regen voorspeld. En Feyenoord gaat twee keer trainen. Wat gaat dat betekenen, joh?
Nou ja, dat ze hopelijk een extra setje kleding mee hebben genomen voor die tweede training. Want als ze inderdaad buiten gaan trainen, dan word je nat. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van die regen. Maar ja, aan de andere kant, dat zijn helemaal dingen, daar heb je geen invloed op, Frank. Er moet gewoon getraind worden, want er zijn best wel wat dingen die bij Feyenoord aandacht vragen voor die tweede seizoen zelf. Dus is het in dit trainingskamp natuurlijk niet alleen maar trainen buiten, maar er wordt ook binnen getraind. Dus er zullen activiteiten worden gedaan zoals ze dat elk jaar eigenlijk bij al die trainingskampen doen om de groepsdynamiek op te krikken. En wat wel opmerkelijk is, er wordt geen oefenwedstrijd gespeeld. Dus komend weekend, als de competitie weer hervat gaat worden, dan is dat eigenlijk de eerste wedstrijd die Feyenoord dan weer gaat spelen.
Ja, zo hoor je het ook in 2026. Moet je voor de scherpe conclusies gewoon bij Rijnmond zijn.
Als het gaat regenen, dan regent, word je dat. Nat. We hebben de kop van de podcast al binnen.
Zo is het. Jij was ooit op trainingskamp, Dennis, in Turkije. Met Gert-Jan Verbeek, volgens mij.
Zo, ja.
Toen, dat werd letterlijk helemaal verregend. En dat had ook wel gewoon invloed op de sfeer, hè, als het weer zo slecht is.
Ja, die slechte sfeer die er toen was, had vooral te maken natuurlijk met de resultaten van de eerste seizoen zelf. Uiteindelijk lag Verbeek er na dat trainingskamp. Lag hij er toch uit, omdat het ook tijdens dat trainingskamp in Turkije wel flink clashte. Maar inderdaad, het weer hielp ook niet mee. Trainingen die afgebroken moesten worden, wedstrijden die in ieder geval stilgelegd een paar keer. Ik weet niet meer uit mijn hoofd of die was uitgespeeld. Er kwam ook onweer bij. Nee, dat trainingskamp viel heel erg in het water. En eigenlijk heb je ook door de jaren heen gezien dat er bijna geen Nederlandse clubs meer in deze maand richting Turkije gaan. Omdat het weer daar helemaal niet geschikt is in deze maand voor zo'n trainingskamp.
Nee, nu zie je best wel wat clubs richting het zuiden van Spanje gaan. PSV is gegaan, Feyenoord natuurlijk. Go Ahead Eagles zou gaan, maar hun vlucht werd geannuleerd vanwege het weer. Het programma, Dennis, van Feyenoord, je hebt het net al even verteld, hè, maar er wordt vandaag getraind. Alleen dat is besloten, daar mogen wij niet bij zijn.
Nee, dat is natuurlijk, dat zien we natuurlijk in Nederland ook, dat de meeste trainingen tegenwoordig besloten zijn. Morgen wordt er twee keer getraind, daar kunnen we dan wel bij zijn. Dan omdat het weer het waarschijnlijk niet toe zou laten om maandag nog een keer buiten te trainen. Omdat er dan echt heel de dag heel veel regen wordt verwacht. Wordt er een binnenprogramma afgewerkt. Vandaar dat ze die media momenten zeg maar, hebben verplaatst naar de zondag, omdat het daar beter schijnt te zijn. Omdat we maandag natuurlijk ook de interviews hebben met de spelers en trainer van Feyenoord. Die gaan we dan afnemen bij het hotel waar Feyenoord al jaren verblijft. Dus dat zullen we dan daar gaan, gaan doen. Ja, zoals ik al net ook al aangaf, er wordt geen wedstrijd gespeeld. Dus het wel, vooral, ja, er ligt dan de focus dus op die trainingen en, ja, en op die groepsactiviteiten.
Dat is wel gek toch, dat er geen wedstrijd wordt gespeeld.
Ik kan
me dat niet herinneren uit het verleden. Ook als je straks volgende week natuurlijk voor het echtje weer gaat, dan lijkt het me wel handig om dat waar het uiteindelijk om draait gedaan te hebben.
Ja, juist met wie moet je dat gaan doen?
Ja. Ja, juist omdat je in die afgelopen periode natuurlijk wedstrijden hebt gespeeld waarin je inderdaad veel spelers miste en moest gaan schuiven met jongens. Maar vooral ook omdat je bepaalde patronen ook wil terugzien, hè, in die wedstrijden. Daarin zijn juist die oefenwedstrijden ideaal. Dat je daar ook in bepaalde accenten die je op de trainingen oefent in zo'n wedstrijd terug kan laten komen. En als je in een oefenwedstrijd wat foutjes maakt, ja, oké, dat is prima. We hebben natuurlijk bij Feyenoord aan het begin van het seizoen gezien. Verdedigend stond het als een huis. Feyenoord kreeg uiteindelijk veel meer tegendoelpunten gaandeweg de eerste seizoen zelf. Er werden veel kansen gecreëerd. Het leverde weer weinig doelpunten op. Dus wat dat betreft ja, zijn dat onder andere wel dingen met de standaard situaties daar ook nog eens bij. Waar wel aan gesleuteld zal moeten worden. En dan wil je dat natuurlijk ook in zo'n oefenwedstrijd wel op bepaalde manieren terugzien.
Ja, we weten dat er wat geblesseerde spelers aansluiten hier in Spanje. Stijn, Nieuwkoop en Reed. Maar ook Modder zagen we in het vliegtuig stappen.
Ja, Jacob Modder zou eigenlijk in eerste instantie na die eerste interlandperiode begin september al terugkeren. We hadden toen al signalen gekregen dat dat helemaal niet het geval zou zijn en dat het veel langer zou gaan duren. Nou, dat is ook wel gebleken. Een hernia aan zijn rug, wat gewoon echt, dat heeft best wel lang geduurd voordat dat uiteindelijk geconstateerd werd. En ja, eer dat je er dan vanaf bent, ben je ook alweer even verder. Ja, voorlopig is hij nu 6 maanden ongeveer zo'n beetje onderweg met die rug. En is het voor hem te hopen dat hij ook alweer een keer terug gaat komen. Omdat ja, het voor hem natuurlijk fijn is, maar ook omdat Feyenoord het, zeker op dat middenveld, ook best wel eens wat spelers moest missen in de afgelopen periode. Dus het zou ja, prettig zijn als hij op korte termijn in ieder geval sowieso weer aan gaat sluiten.
En mij is dat de verwachting?
Nou ja, hij zal eerst weer opgetraind moeten worden, dan weer ritme op moeten gaan doen. Dus het zal nog wel eventjes duren, lijkt me.
Ja, precies. Kijk uit hè, met die vrouw naast je daar, Kranenburg. Ja. Want de housekeeping is gewoon, voilà. Gewoon bezig. Ja, ja, precies. Heeft ze een Aqua Syngas? Lekker.
Nee, ik heb wel een Aqua. Aqua Syngas, inderdaad. Ja. Ja, het is niet de sponsor, maar mochten mensen geïnteresseerd zijn, we staan overal voor open.
Ja, heel goed, heel goed. Hey, er zijn ook wat jeugdspelers mee, best wel veel jeugdspelers. Tobias van den Elshout, Eersel, naar Volendam. Is het al rond?
Dat is nog niet rond. Maar goed, ik weet niet wanneer mensen deze podcast luisteren of terugzien. Dus dat zou wel zomaar snel ook rond kunnen zijn. Maar goed, hij is niet voor niets ook mee die kant op. Dus dan is het ook logisch dat hij dat eerst volmaakt. Maar dat zit er wel aan te komen inderdaad. En ik denk dat het alleen maar goed is voor hem. Hij heeft een paar keer wel bij de selectie van het eerste van Feyenoord gezeten. Maar zo'n stap richting de nummer 2 van Nederland vanuit de jeugd is toch een grote. Dus ik denk dat dat prima is om elders minuten op eredivisieniveau op te doen. En dat kan niet worden dan.
En een interessante speler, hè, Dan. Want we hebben hem een paar keer in die oefenwedstrijden van het eerste ook gezien bij Feyenoord. Ik denk dat het voor hem ook echt een goede stap is. Ik ben ook benieuwd hoe hij zich daar gaat ontwikkelen. Ja, gewoon een slimme speler ook, die zelfs zo'n goal meepikt in een van die oefenwedstrijden ook. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe hij het daar ook gaat doen. Ik ben wel in die oefenwedstrijden wel gecharmeerd geraakt van hem.
Laten we even die selectie doornemen en ook een aantal huurlingen. Kassan Wirjo bijvoorbeeld, die is teruggekeerd. Hoe is hij nog niet mee? Zo geweldig. Zijn die rechtsbacks achter Riet natuurlijk ook niet?
Nee, maar die is toch al een hele tijd geleden gewogen en te licht bevonden. En ik weet dat Feyenoord dun zit in de rechtsbacks. En je hebt nu de laatste tijd alleen Lotomba gehad, maar Riet is dan op de weg terug. En Lotomba zijn we kritisch op geweest, want heeft ook gewoon niet goed gespeeld bij Feyenoord. Maar dat betekent niet dat je dan, ik zou bijna zeggen uit armoe, Casanvillo erbij moet pakken. Als je eigenlijk al weet, dat gaat hem toch niet worden. Ja. Daar zit dan ook geen beleid of visie
achter. Maar Lotomba is toch niet heel veel beter dan Casanvillo?
Nee, maar ik richt me nu eventjes gewoon op Casanvillo. En ook voor die jongen zelf. Als je al weet dat hem toch niet meer gaat worden. Ja, maar dan ga je hem ook niet meenemen op zo'n trainingskamp. Daar zit dan ook geen beleid of lange termijn visie achter.
Carranza is ook teruggekomen vanuit Leicester. Is ook niet mee naar Spanje, logischerwijs. Want die gaat het transfer maken.
Ja, gaat naar Mexico. Necaxa, dat is de ploeg. En dat is op zich ook wel Voor Feyenoord weer interessant. Hij is transfervrij gekomen. Feyenoord gaat er een paar miljoen euro aan overhouden. 2 miljoen zeg ik uit mijn hoofd. Dus hou je daar in ieder geval nog wel wat geld aan over. En voor iemand voor wie het perspectief bij Feyenoord niet zo hoog was. En Leicester City natuurlijk tegengevallen. 9 wedstrijden daar gespeeld en geen goal gemaakt. Is het gewoon voor hem fijn dat hij ergens anders dan een kans gaat krijgen. Ik vraag me dan wel af, als je kijkt welke spitsen Feyenoord nu heeft. Hè, met Larin en Tengstedt achter Ueda. Ja, hoeveel minder Carranza nou eigenlijk was ten opzichte van die andere twee.
Ja, het is allemaal geen geweldenaar natuurlijk. Al heeft Carranza natuurlijk wel die geweldige goal gemaakt. En ook voor die hele lucratieve goal.
Ja. Nee, maar ja, blijkbaar wordt daar niet in gezien wat ze bij Feyenoord willen zien. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Casanvillo, die je niet voor niks al hebt verhuurd. Ja, op een gegeven moment dan, als je iemand nog toekomst ziet, zeggen, nou sluit dan maar aan en probeer het maar. En als dat uiteindelijk niet het geval is, moet je ook gewoon een keer zeggen van, ja, dan pleister eraf en door.
Ja, als we kijken naar de jongens die nu actief zijn tijdens de Afrika Cup. We hebben straks wel even over Hartje Moussa en Targalin. Maar Diarra is geblesseerd geraakt. Dat is weer een blessuregeval voor Feyenoord. Hoe ernstig is het?
Hij heeft zijn enkel verstuikt, begrijp ik, vanuit de media al daar die het volgen. En daar heeft hij dermate veel last van dat hij sowieso dit toernooi meer in actie zou komen. Maar dat is wel iets normaal gesproken waarmee je ook niet super lang aan de kant staat natuurlijk. Dus dan is het ook verstandig dat hij gewoon terugkomt. Hier werkt aan zijn herstel en dan is het op een gegeven moment bij Feyenoord deze maand weer inzetbaar, denk ik.
Ja, hij heeft ook niet gespeeld toch daar?
Volgens mij heeft hij geen enkele keer ook minuten gemaakt. Ook niet als invaller.
Nee. Hetzelfde geldt voor Targalin met Marokko. Ook weinig gespeeld. Hartje Moussa wel. Met Algerije. Hoe doet hij het? Volgen jullie dat überhaupt een beetje, de Afrika Cup?
Een beetje. Ja, een beetje. Hij is 1 keer heeft hij niet gespeeld. 1 keer ingevallen en 1 keer in de basis begonnen. En vooral die wedstrijd waarin hij natuurlijk 2 assists gaf. Hè, dat valt dan natuurlijk gelijk op. Eentje vanuit een corner. Waarbij een kopdoelpunt werd gescoord. En eentje, want dat was echt een goede bal die voorgaf ook. Die binnen werd gewerkt toen door Algerije. Dus ja, dat zijn wel de momenten waarin hij zich dan ook wel weer laat zien. Bij de nationale ploeg. En dat zal er ook voor zorgen. Want daar wil je het waarschijnlijk ook wel over hebben bij Hartje Moussa. Dat de interesse in hem weer verder aangewakkerd gaat worden. Wat voor de onderhandelingen daarin misschien ook wel weer een rol kan spelen. Als jij je op nationaal niveau laat zien.
Ja, Olympique Marseille wordt genoemd. Hè? Wat is de status daarvan, Issel? Weet jij dat?
Volgens mij nog niet dat daar concreet op doorgepakt wordt. Dus het zit in de interessefase. Die is er inderdaad wel. Maar nog niet dat volgens mij zo concreet is dat ze hem nu al aan het binnenhalen zijn. En ik denk ook dat het voor zijn ontwikkeling gewoon goed is om dit jaar bij Feyenoord sowieso af te maken. Hij gaat wel Heerenveen en hoe het nu zich laat aanzien hoe Algerije het doet, is de kans heel groot dat hij ook Sparta nog mist. Hè? De Rotterdamse derby de week daarna. Dus Feyenoord moet het nog wel even zonder hem stellen. Maar wat ik zeg, ik denk dat het voor hem goed is om niet hals over kop in de winter een transfer te maken.
Nu zaten wij gisteren, Kranenburg, in een restaurant. In het jouw bekende Caruela, waar jij een keer of 25 geweest bent inmiddels. En daar zaten we, dat was zeker lekker. Klein schnitzeltje erbij, heerlijk.
Sperrips.
Ik had sperrips.
Waar heb je het nou over met je schnitzel, joh? Nou, weet je helemaal niet of die lekker was?
Nee, dat is wel waar. Daar heb je helemaal gelijk in.
Hij vraagt aan de serveerster, hoe is de sperrips hier? Alsof ze dan gaat zeggen, ja, die is niet te vreten. Dat is echt zo walgelijk goor, zou ik niet doen. Dus die vrouw die zegt, oh, it's very nice. Best ever. En hij neemt een hap en hij had de pittige sperrips besteld. Hij zegt, zo, zeg pittig man, die sperrips. Ja, dat heb je ook besteld.
Ja, ik had pittige sperrips. Nou, dat ging er prima in. Maar we zaten daar met een aantal gasten ook van trainingskampen.nl. Die hebben ook dit hotel geregeld, waar ook Barendrecht in zit bijvoorbeeld. En de amateurs van RCL uit Leiden-Dorp volgens mij. Niet het eerste, maar het derde. Ja, ook die gaan op trainingskamp.
Je eet ook sperrips, denk ik.
Die eten vooral veel, maar die drinken nog meer, kan ik je zeggen. Dat begon al op het vliegveld in Rotterdam. Maar toen ging het over Hartje Moussa. En ook voor welk bedrag die weg zou moeten. Nou, die gasten, die Feyenoord supporters, waren wel een beetje klaar met Hartsmoussen. Die zeiden, nou, voor 8 miljoen laten gaan. Lijkt mij wat weinig. Hè? Wat zou nou een reëel bedrag zijn voor Hartsmoussen?
Nee, joh.
Hoeveel hadden ze toen al gedronken?
Nee, joh. Dit was ook iemand die had net daarvoor een kop koffie over zijn broek en zijn trui heen gegooid. Dus die had toen nog een beetje last had van een verbrande Piet. Dus nee, want ja, Hartsmoussen heeft een transferwaarde van zo'n 20 miljoen euro op transfermarkt. En er gaan zelfs bedragen rond dat Olympique Marseille richting de 30 miljoen zelfs in gedachten zou hebben. Het zijn bedragen die je dan langs ziet komen. Ja, weet je, als dat soort bedragen langskomen, ja, dan denk ik, gezien de transferhistorie bij Feyenoord, ja, dan moet je daar toch gewoon heel serieus gewoon over nadenken om daaraan mee te werken. Dat is
bij 30 miljoen hoef je niet meer na te denken, hoor.
Nee, maar dan moet je het inderdaad, ik zeg net van, ja, maar dat is voor Hartsmoussa zelf zou het denk ik goed zijn dat je een seizoen afmaakt en niet in de winter overstapt. Maar als er inderdaad iets als dit binnenkomt, dan hoop ik dat bij Feyenoord de telefoon wel wordt opgenomen. Want dat moet je gelijk doen.
Ja. En dan kan Borges zijn kansen gaan pakken en zal er misschien nog een andere buitenspeler bij komen. Misschien dat er sowieso een buitenspeler bij moet komen.
Oh, sorry, over die Borges denk ik wel, Frank. Als je die wat meer de kans zou gaan geven, maakte natuurlijk pas geleden ook een goede goal. Hè, dat als hij het vertrouwen krijgt en inderdaad meer wedstrijden de kans krijgt om het ook te laten zien, dat daar best wel wat meer uit te halen nog is. Hoor. Die overtuiging krijg ik wel steeds wat meer bij hem. Dus laat hem eens wat meer staan. Geef hem eens wat meer wedstrijden om dat ook te kunnen laten zien. En dan kun je uiteindelijk gaan zeggen van, nou, we hebben hem inderdaad 6 wedstrijden achter elkaar gezien. Heb ik het al vaker gezegd, maar Dan pas kun je ook een conclusie over hem trekken. Of dat inderdaad succesvol kan worden of niet.
Ja, maar dan wel misschien als Hartsmoussa er is, als linksbuiten. Want Hartsmoussa is eigenlijk je meest creatieve speler. Die kan je ook weer niet altijd op de bank laten beginnen, denk ik.
Eens, als Hartsmoussa er nog is, dan is dat natuurlijk een vaste basisspeler. En aangezien aan de linkerkant niemand het nog echt heeft laten zien. En we zijn een seizoenshelft onderweg. Sauer heeft heel veel kansen gehad. Ik ben het eens met Dan, als je dan een van die andere buitenspelers, moet je een soortgelijke kans inderdaad geven. Maar dat hebben we al ook in de laatste maanden van de eerste seizoen zelf gezegd.
Ja, nu is er een linksbuiten, ergens in Europa, uit Rotterdam notabene, die heel graag met Oranje naar het WK wil. En bij zijn club Napoli niet echt aan spelen toekomt.
Ja.
Noah Lang.
Ja. Wat is je suggestie, Frank? Dan kan ik even testen hoeveel jij ook gedronken hebt al.
Ja, hij zit al even in de zon hier.
Ja, ik gooi het in de groepsapp, maar jij ging me uitlachen eerst om.
Ik stuurde alleen maar zo'n hel smile.
Zo'n lachende huil smile.
Ja, nee, maar Noah Lang is toch zelf heel erg duidelijk geweest dat die niet naar Feyenoord wil.
Dat klopt. Alleen, wij hadden het erover, Kranenburg en ik. Ja, wij zouden het mooi vinden, Noah Lang in de Kuip.
Nou, jij vond het vooral mooi en ik zei, het gaat niet gebeuren. Omdat ik ook gewoon weet hoe hij erin zit en ik ook weet hoe de achterban erin zit. Dat ik nou niet denk dat een goede combi zou zijn. Had hij wel voor Feyenoord geweest en direct doorgegaan naar Feyenoord. Dan had het een ander verhaal natuurlijk geweest. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet.
Nee. En ook Steven Bergwijn mag vertrekken vanuit de zandbak. Maar ook dat zal niet gebeuren, normaal gesproken. Dus Valente was lekker op vakantie. Voor mij was hij naar Curaçao. Met zijn oude Groningen vrienden Racing en Blokzijl.
Ja.
Zijn het nou serieuze opties? Dat die gasten en dan met name Racing naar de Kuip zou komen?
Nou, Racing, kijk, wat is serieus. Feyenoord zou dat natuurlijk wel willen, zoals de andere topclubs allemaal ook interesse in Racing hebben met wat die aan het laten zien is natuurlijk. Alleen ja, kun je het serieus noemen als Groningen iets voor hem gaat vragen, wat misschien ook wel logisch is, wat voor Feyenoord niet te betalen is. Ze hebben recent natuurlijk met Valente nog best wel redelijk coulant uiteindelijk meegewerkt. Hè? Daar heeft Valente zelf ook een rol in gespeeld bij Groningen aan te geven. Die interesse van Feyenoord is er. Ik wil alleen maar naar Feyenoord. Zorg dat jullie eruit komen. Daar zit op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, vanuit Groningen misschien ook wel grenzen aan. Maar dat Racing een optie voor Feyenoord is, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Om die dingen bij elkaar op te tellen.
Maar nu nog geen serieuze optie, hè, voor de duidelijkheid. Ook omdat het middenveld aardig bezet is.
Ik denk dat dat het zeker wel een serieuze optie is. En dat de vraagprijs te hoog is. Maar als dat wel zou kunnen voor Feyenoord. je kan ook zaken doen voor de zomer al, hè? Dat je tijd
hebt. Ja, volgens mij, heeft hij dat ook aangegeven, Den. Want volgens mij heeft hij zelf aangegeven van, want er is ook interesse van onder andere Ajax. En toen zei hij ook van, ja, ik hoor het allemaal wel, maar ik ga er gewoon vanuit dat ik het seizoen afmaak bij Groningen. Ja. Dat is volgens mij wat hij zelf ook wil.
Ja, en die vraagprijs is? 7 miljoen had jij het over, Kranenburg?
Ja, dat was de transferwaarde die ik van hem tegenkwam. Dus ik kan me ook voorstellen dat Groningen ook denkt van, ja, we hebben een jongen die voor Groningen groot bedrag op kan leveren. Ja, waarom zou je dan mee gaan werken om anderen te pleasen? Ik snap dat een jongen een stap wil maken. Dat was bij Valente precies hetzelfde. Dat je dan zegt van, nee, tuurlijk, weet je, we werken met je mee. Dat is allemaal prima. Hij Racing is overgekomen van Almere City natuurlijk in 24. Dan op een gegeven moment denken zij natuurlijk ook, het is ook gewoon een bedrijf, hè, een organisatie, waar ze ook gewoon uiteindelijk geld willen overhouden aan zo'n speler. Dus ja, ze halen hem voor weinig binnen. En als je hem dan voor de absolute hoofdprijs kan verkopen, ja, dan kan ik in dit geval Groningen alleen maar gelijk geven dat ze daar natuurlijk aan vasthouden. Waarom zou je dat niet doen?
Ik las dat Groningen 10 plus zou willen hebben voor
hem. Je mag alles vragen. Hem.
En dat gaat Feyenoord normaal gesproken voor een binnenlandse transfer. Een speler die het met alle respect in de top nog moet laten zien. Dat vond ik toen met Valente ook. Ooit toen Timber van Utrecht kwam. Zuruki, noem ze allemaal maar op. Dat kan Feyenoord zich niet permitteren. Omdat je niet weet, niet zeker weet, of zo'n speler een voltreffer is. En het beste voorbeeld daarvan is, Feyenoord heeft dat nu 1 keer gedaan voor een binnenlandse transfer, toch naar die dubbele bedragen. Met Sven Stijn. En zelfs Stijn, de topscorer van de Eredivisie, is niet volledig onomstreden en echt een volledige voltreffer nog. Dus Feyenoord is daar terecht ook heel voorzichtig in. Die clubs kunnen vragen wat ze willen, maar Feyenoord kan er ook van afzien dan.
Ja, maar misschien dat de situatie anders is als Timber zou vertrekken in de winterstop. Maar daar houden jullie geen rekening mee, hè?
Ik denk dat Quinten Timber, als hij weggaat, dat hij gaat tekenen bij een club die hem van de zomer transfervrij kan optekenen. Kan hij zelf nog een deal met tekengeld en dergelijke doen? Dat is wat ik verwacht. Waarom zou Timber daaraan meewerken om nu al een overstap te maken? Ook wetende dat, en dat geldt dus voor elke speler, dat zo'n transfer in de winter überhaupt niet ideaal is. En dat blijkt ook gewoon statistisch bij dit soort overstappen.
Ja, en dat zou dat gek zijn? Zou dat hem te verwijten zijn? Nee, ja. Of wel? Nee,
als Timber uit zijn contract laat lopen. Ja, maar dan kom je op het, waar we het vaker over hebben gehad, kom je op het morele aspect. Als een club jou ook veel heeft gegeven, ben je dan verplicht om iets terug te doen? Zo'n contract teken je van beide kanten. En natuurlijk, hij doet niets wat niet mag. Het is tegenwoordig niet zo gebruikelijk meer. Zelfs bij Geertruida uiteindelijk heeft het lang geduurd, maar kwam dat uiteindelijk wel bijvoorbeeld. Hè? We zien vaak bij Feyenoord dat het uiteindelijk, dat het wel lukt dat zo'n contract toch nog met een seizoen wordt verlengd of iets dergelijks. Maar het is uiteindelijk geen verplichting om dat te doen.
Nee. Zijn jij, Rick Kadeburg?
Ja, ook omdat ik ook denk dat er zijn natuurlijk daar twee partijen voor nodig. De speler en de club. En als je elkaar daar blijkbaar ergens niet op vindt, ja, dan strandt dat ergens op. Hè? Want hij wil blijkbaar dit salaris en de club wil niet verder gaan dan dit. Ja, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie van, dan gaan we er op dit moment nu niet uitkomen. En hoe langer dat duurt, hoe groter de kans is dat hij uiteindelijk dadelijk transfervrij de deur uitloopt. Om inderdaad misschien wel zo'n tekenbonus te pakken. En ik kan me hooguit voorstellen dat als hij nu weggaat en Feyenoord zou er nog een x-bedrag voor krijgen, dat hij dan mee gaat delen in zo'n transfer. Want anders kan hij natuurlijk gewoon nee zeggen. Maar waarom zou hij dat ook midden in het seizoen doen? Hè? In het jaar waarin er een WK aan gaat komen, waar hij ongetwijfeld ook interesse in heeft om naartoe te gaan. Ja, dan is de kans als je gewoon wekelijks bij Feyenoord gaat spelen, waar je dan tot de betere spelers behoort, groter dan als je naar een andere club gaat, waar je nog maar moet zien of je dan ook in de basis komt, of jij je elke week kunt laten zien aan de bondscoach.
Wie moet die transfers überhaupt gaan doen momenteel? In de wetenschap dat de Kloeze in Mexico zit? Mark Rauw is hier, in Spanje.
Daar heb je ook bereik, toch? In Mexico. Ja. Dat heeft de Kloeze in vorige jaren is hij ook wel eens niet in Rotterdam geweest tijdens een transferwindow. En het is niet zo dat het hele bedrijf toen stil kwam te staan bij Feyenoord. Mark Rauw is vaak, die houdt zich wel ook bezig met inkomende transfers. De Kloeze vooral met de uitgaande. Dat is ook de rolverdeling daar. Maar de info die ik heb is dat werk gewoon doorgaat, ook vanuit het buitenland.
Oké. Okay. Over Mark Rauw waren er wat geruchten, hè? Dat zijn positie onder druk zou staan. Dat de clubleiding wel vraagtekens heeft bij zijn functioneren. Hoe waar is dat nou? Ja, toen bleef het even stil.
Ja, ik dacht, ik wist niet of Denham op wilde pakken. Nou, het feit dat hij hier nu is, zegt eigenlijk ook wel dat hij er nog steeds is natuurlijk. Het gekke is ook dat hij is de technisch manager. Dus hij praat wel mee over transfers en hij is echt wel betrokken bij transfers. Maar niet degene die er een eindklap op geeft. Dat is uiteindelijk de technisch directeur die daar nog steeds eindverantwoordelijk voor is. Dus ik moet zeggen, het verbaasde mij wel dat juist hij werd genoemd als degene die daar zo onder druk dan zou staan. Omdat ja, hij is niet de enige die daarin beslist.
Nee, maar is het een makkelijke weg toch, als je hem zou slachtofferen?
Nee, kijk, Feyenoord is ook wat dat betreft is een lastige club. Want hierbij kun je er niet omheen als je dit soort verhalen meeneemt. Dat Feyenoord een club is met zoveel verschillende entiteiten. Mensen die iets te zeggen hebben. Dus eenluidig zeggen dat de top van Feyenoord het in iemand niet meer ziet zitten. Dat is heel vaak, is dat ook maar bij, is dat bij een deel... is dat zo, hè? Dus natuurlijk is de kritiek op hem, zoals er ook kritiek is op Dennis de Kloeze, zoals er ook kritiek is op de Raad van Commissarissen met Sjaak Troost vanuit de voetbalkant erin of Van Bodegom. Het is ook maar net bij wie je oor te luisteren legt. En dat bedoel ik, als er zoveel verschillende entiteiten zijn en mensen die iets te zeggen hebben, is maar net met wie je praat. Maar dat vertegenwoordigt niet meteen heel Feyenoord. En wat Dennis zegt, het feit dat Real mee naar Spanje is, nee, dat zegt natuurlijk voldoende dat het in ieder geval nog niet zo concreet is. Dat er na dit seizoen vanuit de evaluatie misschien toch weer dingen anders gaan met de aanpassingen die er zijn. Ja, ik zou het eerder gek vinden als dat ook na dit seizoen en hoe dit seizoen loopt niet gebeurt. Dat alles bij het oude blijft, we praten erover, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Er gaan echt wel, neem ik aan, mag ik ook hopen, dingen veranderen bij Feyenoord. En heel vaak bij een voetbalclub heeft dat ook met functies en met mensen te maken.
Maar wie gaat het bepalen uiteindelijk? Hè? Want ja, iedereen houdt elkaar een klein beetje in leven. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, in het geval als het gaat om Mark Rell, wie dat gaat bepalen, hij functioneert onder Dennis de Kloeze. Dus die gaat over zijn aan een afstelling. Maar dit soort besluiten worden natuurlijk ook getoetst bij een raad van commissarissen. Dus er moet wel bij zo'n bepalende managersfunctie moet daarvoor, als je niet met elkaar doorgaat, moet er natuurlijk wel consensus over zijn.
Ja, maar wat ik net zei, dan is het toch veel te makkelijk om, ik zit nu echt enorm te speculeren, maar om Mark Rell dan de wacht toe te zetten.
Nou, ik geloof niet dat, dat het inderdaad, was het maar zo simpel ook bij Feyenoord, dat wat er misgaat, dat het dan aan één man zou liggen. Ik geloof er niet in bij organisaties dat dat zo werkt. Dus als dat de oplossing zou zijn, en goed dat je aangeeft inderdaad dat je hierin echt wel aan het speculeren bent, maar als dat dan het enige is wat er zou gebeuren, nou, dan heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in dat het daarmee dan in één klap opgelost zou zijn. Want dan zou Mark Rell wel heel erg machtig zijn ook, toch? Als dat dan het enige is wat, ja, wat je dan anders gaat doen.
Maken jullie je zorgen over de manier waarop Feyenoord er momenteel in staat in deze sportieve crisis? Weet je, we hebben samen aan het eind van het seizoen ook een podcast opgenomen. Na die wedstrijd tegen Twente waren jullie kritisch dat het positivisme toch wel overheerst. En volgens mij is Feyenoord ook met dat gevoel de winterstop ingegaan. Hè? Dat er ja, het besef dat de club toch wel gedeeltelijk in brand staat en niet bij iedereen lijkt te zijn. Maken jullie daar zorgen over, Kranenburg?
Nou ja, ja, ik snap wat je zegt inderdaad. Dat je goed begint aan dit seizoen. Hè? Dat je uitspreekt, we willen kampioen worden. En dat je halverwege op zo'n ruime achterstand staat dat je dat gewoon kunt parkeren. Aan het einde van de rit is uiteindelijk het heilige doel voor Feyenoord gewoon Champions League voetbal te halen. Omdat je daar gewoon die miljoenen binnen ziet komen. Ja, en daar op die plek sta je nog. Zelfs nog op voorsprong op nummer 3. Ajax, 5 punten sta je daar weer op voor. Dus wat dat betreft is er op dat gebied nog niet zo heel veel aan de hand. We zien natuurlijk ook wel dat het zo begon en uiteindelijk gaandeweg afgevlakt is bij Feyenoord. En dat er naar buiten toe misschien wordt gedaan van, joh, we houden de rust en we proberen de, weet je wel, we laten ons niet gek maken. Maar dat het binnenin af en toe misschien wel zal rommelen. Dat er echt wel eens iemand met zijn vuist op tafel staat en zegt van, ja, weet je, het moet nu wel echt even wat beter. Die lat mag inderdaad wel een stukje omhoog. Ja, dat hoop ik toch dat dat wel gebeurt. En dat ze niet tevreden zijn dat je in de afgelopen, zeg ik even uit mijn hoofd, 12 wedstrijden, maar 3 wedstrijden hebt gewonnen. Dat is natuurlijk gewoon te weinig voor een club als Feyenoord. Omdat je daar gewoon veel meer punten wil halen. Ik zag wel een lijstje langskomen dat als je dat af zou zetten tegen het aantal punten dat Feyenoord heeft en het aantal punten dat Feyenoord zou moeten hebben, en ook voor de concurrenten, ja, dan had Feyenoord gewoon ruim bovenaan gestaan. En
ja, maar dus, er is ook een lijstje, Dennis, met deze punten. Volgens mij zou Feyenoord voor seizoen 5 hebben gestaan.
Ja, nou ja. Ja.
Dus ja, van welke kant ga je het bekijken? En ook als je de wetenschap, je zegt het terecht, ze hebben de 3 gewonnen van de laatste 12 wedstrijden, ja, maar wel tegen Volendam, Telstar en Zwolle?
Zwolle, ja, volgens mij ook. Ja. Ja, dat is gewoon te weinig. En zeker al die grote wedstrijden tot nu toe, die zijn ook verloren gegaan. Met die wedstrijd bij FCSB misschien wel als het meest bizarre voorbeeld zelfs nog. Dus ja, daarin, ik kan me echt wel voorstellen dat de intern echt wel, dat er echt wel soms harde woorden vallen.
Heb jij dat gevoel ook eerst?
Ja, kijk, het is natuurlijk heel gek dat Feyenoord staat nu inderdaad op die tweede plek. En we hebben voldoende jaren meegemaakt dat Feyenoord ook dat al een beetje uit beeld aan het geraken was. En dan was er inderdaad echt een crisis. Daardoor voelt het een beetje raar als je gewoon naar die ranglijst alleen maar kijkt, om het dan nu een sportieve crisis bij Feyenoord te noemen. Maar als je wat Den ook aanstipt, kijkt waar Feyenoord 2 of 3 maanden geleden stond en wat er allemaal nog lonkte. Ja, en je ziet inderdaad die glijdende schaal omlaag. Als je daar niet naar handelt, dan kan ook die dalende trend zomaar verder gaan. En dan raak je wel die tweede plaats die je nu nog in handen hebt, raak je ook wel. Dat 5 punten is ook weer niet zo superveel.
Wat daar ook in meespeelt is natuurlijk dat je niet alleen in de competitie ziet dat de resultaten natuurlijk in een soort glijdende schaal zijn geraakt. Maar je bent uitgeschakeld al heel vroeg in de beker. Ja, die Europa League, je moet nog 2 wedstrijden spelen. Maar ja, statistisch gezien heb je nog een kans. Ja, weet je, statistisch gezien heb je ook een kans dat je de staatsloterij wint. Dus die is gewoon niet zo heel erg groot.
Dat is niet gelukt bij jou, begrijp ik.
Ik had wel prijs. Ja,
ja? Ja. Ja, hoeveel?
Ja,
hoeveel?
Ja, kijk maar.
Tientje?
Oh, ik vlieg ook niet mee terug.
Dit is een nieuw huis.
Ik vlieg ook niet mee terug. Ja, ik had een tientje inderdaad. Ja, nee, maar dat zijn wel van die van die dingen, weet je, wat dan ook niet meespeelt. Dat je ook op die fronten al uitgespeeld bent.
Nee, nou, Van Persie die blijft vooralsnog gewoon stevig in het zadel zitten, toch? Dus geen enkele wordt niet over zijn positie getwijfeld.
Klopt. Nee, omdat maar anders de technisch directeur heeft inderdaad de vorige trainer aangesteld, Brian Prieske. Die is 1,5 jaar gevolgd. Die is op een gegeven moment de laan uitgestuurd vanwege teleurstellende resultaten. En van Persie, die is daardoor gekomen. Dan zou die in 1 jaar tijd 2 keer een trainer moeten ontslaan. Wat natuurlijk ook niet heel erg wenselijk is. En daar komt denk ik ook bij dat Van Persie heeft natuurlijk het voordeel dat hij Van Persie is. En echt een jongen ook van de club is. Wat natuurlijk ook wel daarin meespeelt. Het blijft op zich dan wel weer opvallend dat hij aan het begin van het vorige seizoen nog niet goed genoeg was. Of niet goed genoeg werd bevonden om hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Ja, en er is crisis in Rotterdam. En wat doe je dan 7, 8 maanden later? Je haalt iemand terug die dan ineens wel blijkbaar goed genoeg is. Ja, aan de andere kant, we hebben wel gezien dat hij dus aan het begin van het seizoen het wel goed deed. Af en toe ook best wel wat opmerkelijke dingen die we daarin hebben gezien. Hè? Het gedoe met die aanvoerdersband, het vele gewissel op bepaalde posities. Ook bepaalde wisselingen tijdens wedstrijden. Daarin zie je af en toe nog wel iemand die aan het begin van zijn trainerscarrière is. Ja, je kunt ook wel zeggen, er zit ook weer iemand naast die wel weer heel ervaren is met René Haken. Dus het is wel wat dat betreft een ervaren tandem, zou je kunnen zeggen.
En stevig in het zadel, Frank, is in de voetballerij maar betrekkelijk natuurlijk. Hè? Want er komt nu Heerenveen uit, is inderdaad een lastige wedstrijd. Maar als je kijkt naar het schema daarna, überhaupt het schema van de tweede seizoenshelft, is voor Feyenoord, nou, niet super pittig hoor. Heel veel rechterrijtje teams die naar de Kuip komen. Heel veel thuiswedstrijden waarin dus eigenlijk niemand borst. Maar als dat wel gebeurt, als die lijn van de laatste maanden zich doorzet, is ook voor Robin van Persie, is dat stevig in het zadel. Ja, valt maar te bezien natuurlijk. Hè. Als de komende 2 maanden het blijft zoals het nu is en je wint er ook dan maar 2 of 3 van, en er zitten een paar gekke uitglijders nog bij, kan het ook opeens, met alles wat Dennis nu ook opsomt, kan dat wel zo'n optelsom zijn dat je toch van dat zadel aflaat zit.
Ja, maar het scheelt wel dat je vanaf februari nog maar 1 wedstrijd in de week speelt.
Ja.
Dus dat zou een voordeel moeten kunnen zijn. Ook al is het in principe een nadeel natuurlijk, maar je zou wat bedoelen.
In ieder geval met deze selectie en dat blessuremonster dat al 2 jaar aan het huishouden is bij Feyenoord, komt het zo wat dat betreft denk ik niet verkeerd uit dat er dan wat minder wedstrijden zijn.
Ja, en we hebben het over het stevig in het samenzitten van Van Persie. Datzelfde geldt ook voor de Kloes, hè?
Ja, wel iets minder stevig denk ik toch dan Romain Van Persie. Ik voel dat daar toch wel de kritiek, in ieder geval van buitenaf ook, Maar ook intern wel dat er echt wel kritisch wordt gekeken naar hoe het gaat. Maar wat ik vaak heb gezegd over Te Kloeze, dan moet je wel echt een scheiding maken tussen de dingen die hij als algemeen directeur doet en de dingen die hij als technisch directeur doet. En vooral bij dat tweede, ja, daar wordt echt wel kritisch naar gekeken. Dat gezegd hebbende, heb ik niet het gevoel dat de voornemens is om daar een aanpassing in te maken. Dat zou me toch wel verrassen als dat gebeurt met wat Te Kloeze. We spreken hem niet zo vaak. Maar de laatste keer dat we hem spraken, ergens vorig jaar.
dat is wel een beetje gek, hè? Dat we hem nergens in de media zien. Ja, hooguit een keertje bij een podcast van de Dutch Dragons zagen we hem voorbij komen. Ja, dat is wel opmerkelijk, hè? Dat je de algemeen en de technisch directeur van Feyenoord gewoon bijna niet spreekt.
Nou, vooral met alles wat er wel speelt ook natuurlijk. Hè? Als het heel rustig is en er is geen enkele aanleiding voor, ja, dan kan dat ook. Maar er is natuurlijk voldoende aanleiding wel voor.
Ja, het is niet zo dat wij daar niet om gevraagd hebben. Zoals bijvoorbeeld Quinten Timmer wel eens heeft gezegd. Ja jongens, ik ben nooit aangevraagd, wat niet waar was natuurlijk. Ja. In dit geval hebben we ook meerdere malen op de deur geklopt bij Feyenoord om een keertje met Te Kloeze te spreken.
Zeker.
Kijk, ook niet omdat hij in Mexico is natuurlijk.
Maar... Nee, kijk, als in maart inderdaad met de eenwording naar die stap is gezet waar het nu op lijkt. Dat is natuurlijk ook wel een logisch moment.
Jawel, maar dat is een logisch moment vanuit zijn algemeen directeurschap. Maar dit is een logisch moment om met elkaar te praten over zijn technisch directeurschap. Nou ja, kijk, Sterker nog, dat had in september al moeten gebeuren.
Kijk, dat is zo. Dat is ook als je die dubbelrol hebt. En ook als je niet heel erg fan bent om de media te woord te staan. En die indruk heb ik er wel bij dat het ook niet zijn grootste hobby is om dat te doen.
Nee, maar het hoort er wel bij. Weet je, je praat niet met ons, als je praat met de achterban.
Als je die dubbelrol hebt, betekent dat ook... dat je dus ook die taken dubbel hebt. Ja. Dat je niet alleen wanneer er als algemeen directeur iets speelt, de mede te woord moet staan, maar ook wanneer dat dus als technisch directeur is.
Ja, of je moet een constructie verzinnen dat je dan Mark Rel het woord laat doen. Weet je, die kan het ook prima, natuurlijk. Maar ja, goed, een klein beetje frustratie vanuit deze kant, zoals je hoort. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat we hem
beetje
gewoon
tranquilo, zo weinig... Beetje tranquilo, Frank.
Zoals het in Mexico ook gaat. Ja. En jullie vinden het niet raar, hè? Dat hij weg is. Hebben jullie al eerder gezegd?
Nou ja, ik heb wel eerder gezegd. Weet je, hij heeft ook gewoon een gezin met kinderen die in deze periode vrij zijn. Hij heeft familie daar wonen. Dus ja, je moet ook een keer, als je die familie wil zien, moet je ook een keer daar naartoe als de kinderen vrij zijn. Ja, dat die transferwindow open is. Dennis zei het eerder ook inderdaad. Ja, je hebt gewoon nu in deze tijd, 2026 zitten we inmiddels, weet je. Het is niet dat hij daar op de maan zit. Hij kan daar bellen, mailen, appen en doen. Dat heeft hij in het verleden ook gedaan. Iedereen wil dat hij hier op kantoor zit in de Kuip. Ja, als hij daar
maar
ook
zo'n andere tijdzone natuurlijk, hè?
Ja, maar ja. Misschien haalt hij ook wel spelers uit die tijdzone, Frank. Dan is het misschien wel weer praktisch. Ja, ik weet het niet.
Nee. Hebben we dit allemaal gehad? Ik wil nog één dingetje aanstippen. Het aanvoerderschap. Want volgens mij heeft Van Persie voor de winterstop laten doorschemeren dat er mogelijk een andere pickorder gaat komen als het gaat om die aanvoerdersband.
Ja, laten we het daar weer eens over hebben. Ja.
Van Persie werpt het zelf op. Nee, maar is het logisch dat de
Reed, Moussa en Stijn...
Ja. Ja, hij kreeg de vraag dat Timon Wellenreuter inderdaad, dat misschien de juiste persoon zou zijn. Dat is een leider in de groep, iemand die makkelijk praat, ook wat ouder is. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de keuze voor de huidige drie, vind ik op zijn minst opmerkelijk te noemen. Omdat ik, Hajj Moussa spreekt amper Engels, dus kan ook in de media daarin niet uitkomen. Reed is natuurlijk nog heel erg jong en kan echt wel een leider zijn, hè? Dat zeg ik daar niet mee, maar is wel heel erg jong. En Sam Stijn is net nieuw overgekomen, heeft dat prijskaartje toch om zijn nek hangen. Er wordt veel van
zijn basisplaats niet meer. Dus...
Nee, hij heeft ook geen basisplaats nu inmiddels meer, dus is dat misschien een ongelukkige keuze. Dus ik kan me best voorstellen dat je dan inderdaad uitkomt bij een Wellenreuter. Toch gewoon bij Quinten Timber, hè? Wat natuurlijk ook gewoon de leider van dit elftal is, ook al heeft hij die band niet om. Dat lijken me dan logischere keuzes om daarna te gaan kijken.
Dat zie ik echt niet gebeuren.
Nee, dat zie ik ook niet gebeuren, maar dat zou ik wel een logischere keuze vinden. Ja.
Hebben jullie nog mooie positieve wensen voor 2026 ten opzichte van Feyenoord?
Ja, wensen
daar val ik jullie een beetje mee.
Nee, maar, ja, wensen zijn er altijd genoeg. Maar die zijn denk ik op dit moment net zo realistisch als die loterij waar Dan het over had, hè. Ik denk dat voor Feyenoord het maximale dit seizoen lijkt. En ik weet, we komen uit een heel erg gek seizoen. Maar dat is ook een uitzonderlijk seizoen geweest. Met zo'n ineenstorting van PSV. En toen nog een keer van Ajax, waar de PSV toch weer werd. Ik zie PSV dit eigenlijk niet meer weggeven. Dus dan is het maximale voor Feyenoord is die tweede plek vasthouden met de Champions League miljoenen. En verder, ja, hoe jammer dat ook is. Verder is er dit seizoen voor Feyenoord niets meer.
Nou, ik moet zeggen, Dan, ik liep van de week even boodschappen te doen. En er kwam een man naar me toe en die tikte op de schouder.
Van dat tientje?
Ja, ja, van dat tientje. Dus ik had een half pakje boter.
Je had wat gehakt, ja.
Ja. En er was een man die tikte op mijn schouder en die zei... Hey Dennis! En ik dacht, ja, ik keek hem aan. Ik kende die man ook niet. Dat is toch heel hard te verzinnen, maar ik kende hem niet. En toen zei hij ook, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Aan het eind van dit seizoen gaan we naar de Coolsingel en we worden kampioen met 1 punt verschil. Ja. Ik zeg, nou ja, dus die droom voor 2026 was bij hem wel heel duidelijk.
Die was ook van het derde elftal, die man. Die was van het bierteam.
Nee. Ik had niet het idee dat hij een voetballer zelf nog was. Maar ik zei ook van, nou ja, dat zou mooi zijn. Want dan hebben we allemaal een heel mooie tweede seizoenshelft hier in de regio Rijnmond. Maar ik ben daar ook een beetje sceptisch over. Dus ik denk de tweede plaats, waarin Feyenoord gewoon weer zich gaat kwalificeren dan voor de Champions League. En heel veel geld kan binnenhalen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En ik denk ook dat het een tweede seizoen zelf wordt, waarin er ook gewoon misschien wel stappen gaan worden gezet. Met het afscheid van bepaalde spelers. Hè, dat er ook daarna naar gekeken zal gaan moeten worden. Over ook weer opvolging daarvan. Dus ook dat zal in de komende periode moeten gaan blijken.
Ik had hetzelfde als jij, Dennis. Ik presenteerde mijn oudjaarsavond het Nationaal Vuurwerk onderaan de Erasmusbrug. En toen werd ik ook een aantal keer aangesproken over Feyenoord. En een man zei, en gaan we nog naar de Coolsingel dit jaar? Ik zeg, nou ja, ja. En toen zei gelukkig die vriend van hem, ja zeker weten, want ik heb honger, we gaan naar de Mac. Dus ja, zo kan het natuurlijk ook.
Ben je wel op de verkeerde plek als je honger hebt?
Dat je dan niet naar de Mac moet gaan.
Nee.
Ik weet wel dat de mensen hier blij zijn. En ook van bij het buffet dat jij er niet bent, Dennis. Nou, dat is niet helemaal waar. Want jij neemt vaak je eigen yoghurtje mee. En je eigen noten. Zo ben je natuurlijk ook wel. Maar jij kan eten, jongen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien eten als jij.
Oh, de snelheid. Ja, dat klopt.
Ja, de snelheid. Dat klopt. Maar ook veel.
Dat hangt er vanaf wat het is.
Ja,
Den eet wel echt bizar snel. Dat is echt serieus. Wij zitten die soep nog.
Ja.
En Den die zit echt. Ja. Dat hele ding zo weg te werken.
Die ligt dan al zijn bord af. Weet je?
Ja,
er is echt niemand goed, die zo snel eet als jij. We hadden vroeger bij Rijnmond. Dat is afgeschaft, want dat past niet meer bij deze tijd. Hadden we het NK gehaktballen eten in de ballentent. ik weet niet of jij qua massa ook daar een geschikte kandidaat voor was, maar wel qua snelheid. Niet. Echt, ik zou de mensen willen oproepen om een keer een eetwedstrijdje qua snelheid te doen met jou.
Dat verliezen ze.
Maar het is niet goed.
Het is niet goed. Ik doe al heel lang mijn best om wat bewuster, langzamer te eten. Maar
lukt je niet, hè?
Dat wil echt nog niet vlotten. Maar de dingen die ik eet zijn wel echt veranderd. Maar dat is ook wel aan mij af te zien.
Is dat jouw goede voornemen ook, Dennis, voor het nieuwe jaar? Dat je wat gezonder wil gaan leven of blijven leven? Ja, dat je wil blijven leven is sowieso voornemen.
Maar ik ben al behoorlijk gezond bezig ten opzichte van een aantal jaren.
Maar wil je die lijn doortrekken? Ja. Is dat jouw goede voornemen?
Nou, uiteraard, het is niet mijn streep. Maar er zijn ook weinig mensen die rondom ik wil weer 15 kilo sowieso aankomen. Onzin. Maar dat iemand zegt, oh ja, dit jaar ga ik lekker 15 kilo aankomen. Ja.
Ik heb jou wel eens in een fase gezien, Dennis, waarin dat geen kwaad had gekund, hoor. Jij was weggewaaid in de herfst een paar jaar geleden.
Ja, dat klopt. Ja, toen noemde jij zelfs in de podcast heeft Frank mij een keer mager scharminkel genoemd.
Is het zo?
Ja, zeker.
Ik zie al dat je dan wel naar die Mac toe gaat en dat je dan zegt, ja, wat wilt u hebben? Ik zei, ja, ik wil graag zo'n milkshake beker vol met frituurvet. Nog grote
olijfolie. Pure olijfolie.
Ik kijk naar het WK darts en daarbij vermoed ik dat er sommigen zijn die dat doen.
Dat ze lekker. Dat ze, ja, maar
kunnen we nog één keer off-topic aan het einde?
Dit is
genomen voor de finale. Die jullie natuurlijk ook gaan kijken.
En zeker.
Als die hem pakt, zijn we dan op 3 januari al uit over de discussie Sportman van het jaar.
Nou ja, je hebt natuurlijk. Ja, wat zit je
dan van Veen. De derde Nederlander ooit in de WK-finale. En als die meteen pakt tegen de weergeloze Litouwen.
Ja, ik zou het wel een nominatie vinden. Alleen je hebt natuurlijk ook de Olympische Spelen straks. Als Jenning de Bo daar goud pakt op de 500 en 1000 meter.
Een beetje rondjes schaatsen. Dan kun je bijna geen sport noemen, toch, Dan? Dan kun je toch bijna geen sport noemen, Dan? Dat is een spelletje.
Ja. Ja. Ja, precies. Daarmee heb je jouw eerste input ook al gelijk om zeven geholpen, toch?
Ja.
Ja, nee.
Maar kijk, maar je mag tegenwoordig, heb je meerdere nominaties, hè? Bij de sportmannen van het jaarverkiezing. Dus wat mij betreft zou Gio van Veen daar zeker tussen moeten horen. Maar Dennis, eerst op.
Het scheelt maar een kilometertje met Rijnmondgebied, hè? Ik moest wel opzoeken waar het lag. Hij komt uit Poedernooien.
Poedernooien, ja.
Maar dat ligt daar bij Arkel en Gorkum in de buurt. Dus het had weinig gescheeld, Dan. Of we hadden iemand richting Ellie Pelly van Rijnmond in moeten laten.
Ja, maar dan had het wel de sportman van het jaar geworden. Als hij net wel in de regio had gewoond, dan hadden we natuurlijk geen discussie gehad hierover.
Ja, dat geloof ik. Ja. Wist je trouwens?
Ik vind trouwens wel echt heel tof. Ik vond trouwens wel echt heel tof. Hij speelde echt een hele goede halve finale.
Zo. Echt een wereldpartij.
Ja, was echt tof. En ook gewoon wel mooi dat zo'n jonge kerel die finale niet had. Volgens mij was dit een paar jaar geleden ook de jeugdfinale of zo, toch? Ergens?
Ja, bij een WK. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Maar wist jij eerst al dat Kranenburg dus vroeger, dat wist ik. Kijk, wij kennen elkaar allemaal echt supergoed. We werken al heel lang met elkaar samen. Zijn ook wel een soort van bevriend met elkaar. Maar ik wist niet dat Kranenburg zelf vroeger een fervent darter was. Dat hij 5 uur per dag aan het gooien was. En dat hij ook nog een wedstrijdje heeft gespeeld tegen Barney.
Ja.
Dus ik helemaal niet.
Maar en hoe snel was dat klaar?
Ja, ik weet niet. Barneveld is toen huilend weggerend. Dus we proberen hem.
Doe nou
even afmaken, joh. Nee, ik had toen een. Ik vroeger echt heel veel gespeeld. En toen op een gegeven moment was. Je had toen die Lakeside, die Embassy wedstrijd.
Van de BDO.
Ja, van de BDO. En die won hij wel eens. En toen kon je, was dat, ik denk zelfs bij het AD, kon je een soort clinic winnen. Dus mijn moeder dacht, dat is leuk voor hem. Die had toen meegedaan en die had toen gewonnen. Dus ik kreeg toen met een paar mensen zo'n clinic. Toen mocht je dus tegen hem een wedstrijdje spelen. En jij mocht alles gooien wat je wilde. En hij mocht alleen dus de boel gooien. Nou, ik kan je heel kort antwoord geven. Ik ging er gewoon lekker af. We hadden gewoon tok, 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 150. Dat ik dacht, die man is inderdaad best wel goed. Hop, 150. En dat ging maar achter elkaar door. Dus je hebt gewoon geen schijvenkans.
Maar dat is toch het bewijs dat het meer is dan een spelletje.
Ja, gewoon heel veel herhalen inderdaad.
Tuurlijk, dit is ook sport. Weet je, en we hebben wel dat er mensen zijn die zeggen van, joh, hoe kan je het nou sport noemen als er mensen zijn die gewoon lekker bier aan het drinken zijn achter de coulissen. Want dat doen die darters gewoon tijdens de wedstrijden. Heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen. Inderdaad, klein peukje erbij. Ik kom zelf uit het dorp.
Wat ik vooral knap vind.
Dirk van Duivenbode woont. Nou ja, die is ook niet vies van een klein frikandelletje op zijn tijd. Nou,
maar weet je wat het vooral is, hè, Frank? Bij de Embassy moest je vroeger gewoon stil zijn. Als je daar je mond open deed, ben je de zaal uitgegooid. En tegenwoordig staan er gewoon, weet ik veel, 1000 mensen. Die staan te schreeuwen. Er staan zoveel camera's op en de belangen zijn zo groot geworden. Dat, er is daar zoveel natuurlijk ook in veranderd. Dat op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je. Dat het in je hoofd ook zoveel doet natuurlijk. Hè? Het maakt wel even een verschilletje als jij vanavond een pijl hebt en je kan 1 miljoen euro winnen. Dat is denk ik wel even een, even een dingetje.
Wie van de Feyenoord-selectie zou de beste darter zijn?
Dat was vroeger Lex Immers. Dat is nu denk ik. Nou, laten we in het Haagse houden. Sam Stein.
Ben is uitgetuned, zie ik.
Nee, hij komt weer terug.
Sam Stein.
Ik denk dat Sam Stein
een goede darter is. Hij zit
wel in die Haagse hoek.
Ja, ik denk dat hij goed is. Ik denk dat Valente kan darten. Ja.
Thomas Beelen, is dan een darter?
Ja, misschien wel ja. Die heeft gewoon in elk geval genoeg tijd gehad om te oefenen. Ja, dat soort. Ja, Bijlo. Bijlo is de goede darter natuurlijk.
Het zou wel heel tof zijn als het gewoon Ueda blijkt te zijn. Of dat hij ook daar gewoon met scherp schiet. Dat hij ook daar gewoon alles erin prikt. Gewoon op, pop, pop, 180. Ja. Lekker man.
Of, dit is eigenlijk een grapje in de categorie voor Eersel. Wang 180. Zie je, ik wist dat jij deze leuk zou vinden. Ik vind hem zelf niet zo heel erg grappig, maar... Ja. Ja, jij vindt hem grappig, ja.
Ja,
ja. Ja. Ja, en bij Go Ahead Eagles hebben ze ook een goede trainer die
aardig kan darten. Melvin Bullseye, ja.
Precies. Nou, ja. Oké, zijn we er. zijn er jongens? Hij vindt het echt grappig.
Het gaat ook niet meer beter worden dit jaar.
Nee, dat denk ik ook.
Het niveau gaat wel omhoog nu we het ook met video hebben gedaan.
Ja, is leuk toch? Dan moet je natuurlijk zeggen aan het eind, want dit komt allemaal op YouTube. Laat even een reactie achter onder de comments. Als je dit 48 minuten hebt uitgekeken, dan ben je sowieso een
dan like even het kanaal, dan moet je er ook bij zeggen. Liken en
geef een duimpje omhoog.
Oh ja, duimpje, dat was het ook, ja.
Ja, duimpje.
Belediging alleen Ed Frank Stout.
Oh, daar heb ik geen enkel probleem mee. Nou, zeker nog,
toen
ik net de naam Noah Lang heb geopperd, weet ik al zeker dat er mensen zijn die zeggen van, hoe
als je wil reageren, doe het vooral op dat Frank heeft geopperd dat Noah Lang naar Feyenoord is.
Ik stelde alleen de vraag.
Oh ja.
Jongens, we gaan nou echt helemaal van links naar rechts. Ik heb nog 3% batterij.
Oké, nou dat is een mooi moment om af te ronden. En wij moeten ook door, Den. Wij gaan aan het werk hier in Spanje. En Dennis gaat dit allemaal vakkundig verwerken op de redactie in Rotterdam. Dus helemaal goed. Wij zijn sowieso... woensdag, even goed om te zeggen. Woensdag is er op TV Rijnmond een programma te zien vanuit Spanje met ook de interviews. En die interviews die zie je maandag al bij ons op de kanalen, sowieso met Robin van Persie. En qua spelers moeten we nog een klein beetje onderhandelen met Feyenoord. Daarover misschien in een andere podcast later meer. En vrijdag zijn we er dan weer met FC Rijnmond. Dan hebben we Michiel Kramer, zeg ik uit mijn hoofd. Jij sowieso eerst zo en Jacob Biseswar. En Bart natuurlijk. Dart Nolles is dan weer gewoon... die is dan weer niet meer. Dan hebben we gewoon weer Bart Nolles, de FC Rijnmond presentator. Nou, oké. Bedankt. Adios. Nee,
hasta luego.
Oké. Ja, precies.
Nos vemos.
Oké, groetjes. Yo. Hoi.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.